dat is wel duidelijk. Jezus centraal. Ja, dat hebben we wel gehoord. Maar goed, vanmorgen gaan we verder met het thema van de kinderen. Vorige week heb ik gesproken over Isaac. En toen hebben we ook gezien hoe frappant het is dat Jezus ook in het leven van Isaac tevoorschijn komt. En dan vandaag Simson, en dat vind ik zo leuk dat jij ook zegt van dat God kracht zal vermeerderen. Want de laatste vers van hoofdstuk 13 is ook dat de geest hem aanvuurde, als het ware. Dus dan krijg je ook die kracht, maar daar gaan we het nog over hebben. Vandaag is er dus advent. Ik vind het altijd leuk als het advent is, want ik hoor dat zeg maar door het hele jaar heen. Advent, wat doe je? Dus, en nu is het een keer advent, hè? Eén woord, heerlijk. In de katholieke kerk noemen ze deze zondag Populus Sion. En Populus Sion is een lied wat tijdens de mis, of eigenlijk bij de opening van de mis, gezongen wordt. En het mooie is, en dat heb ik de laatste tijd ook geleerd, hoe mooi die liederen zijn ook die ze daar zingen. Dat is helemaal gebaseerd op teksten uit Jesaja 30 en uit Psalm 80. Die moet je nog maar eens nalezen, Jesaja 30 en Psalm 80. En de Nederlandse vertaling, nou, die is voor vanmorgen, voor ons. Volk van Sion, ziet, de Heer zal komen om alle naties te redden. En de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen tot vreugde van uw harten. Zie je die trap nog? O herder van Israël, verhoor ons, gij die Jozef leidt gelijk een kudde. Goed, net als de kinderen door vanuit het thema het licht komt en dan vandaag de geboorte van Simson. En ik zoek daar altijd plaatjes bij, dat weten jullie. En dan denk je ook, nou moet dat nou zo'n plaatje? Ja, dat moet, want er is niet anders. Simson wordt op de een of andere manier altijd afgebeeld als degene die leeuwen verscheurt. Of dan ligt hij weer heel sensueel bij Delilah. Of hij slaat een aantal Filistijnen met de kaken, met zo'n ezelskaakstuk. Oude schilderijen, nieuwe plaatjes, altijd zo. En ik was aan het zoeken en ik dacht, ja hallo, ik ga stoppen. Ik ga gewoon dit plaatje gebruiken en dan vertel ik dit verhaal er maar even bij. Apart. Apart vind ik dat. Maar goed, want hij wordt geroepen om Israël te verlossen. Hij is een richter, een verlosser. Hij is een verlosser, hoor je het? Een verlosser. Fantastisch. Nou, en hij zal Israël verlossen uit een duistere periode. Hoe? Door het licht van God te brengen. En dan heet je Simson. Weet iemand wat dat betekent? Zonneschijn. Zonneschijn. Ja. Ja. Goed. Nou. Zonneschijn, ja, maar er gebeuren ook heel wat duistere dingen in zijn leven. Hij is niet de figuur die ik nou snel zou uitkiezen om hem rechter te maken. Of richter. Maar God kijkt anders. God belooft en Simson komt. Zo is het. Het is een heel verhaal, de geboorte van Simson, maar ook al die andere dingen. Het trekt geloof ik iets van 5 of 6 hoofdstukken lang. Gaan we natuurlijk niet allemaal lezen. Maar wat ik wel wilde lezen, is het geboorteverhaal. En dat staat in Richteren 13, daar hebben we al iets van gehoord. En daar gaan we nu naar luisteren.
De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad was in de ogen des Heren. Toen gaf de Heren hen over in de macht der Filistijnen, 40 jaar. Nu was er een man uit Zora, uit het geslacht der Danieten, Manoach genaamd, wiens vrouw onvruchtbaar was en niet baarde. En de engel des Heren verscheen aan de vrouw en zeide tot haar, zie, gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Dus neem u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen, want van de moederschoot af zal de jongen een Nazireër, Gods zijn. Hij Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht der Filistijnen. De vrouw nu kwam en zeide tot haar man, een man Gods kwam bij mij, die eruit zag als een engel Gods, zeer vreselijk. Ik heb hem niet gevraagd van waar hij was en hij heeft mij zijn naam niet bekendgemaakt. Maar hij zeide tot mij, zie, gij zult zwanger zijn en een zoon baren. Dus drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins. Want van de moederschoot af tot de dag van zijn dood zal de jongen een Nazireër God zijn. Toen bad Manoach tot de Heere en zeide, och Heere, mogen de man Gods die gij gezonden hebt nog eens tot ons komen en ons leren wat wij met de jongen moeten doen die geboren zal worden. En God verhoorde de beden van Manoach, zodat de engel Gods wederom tot de vrouw kwam, toen zij in het veld vertoefde en haar man Manoach niet bij haar was. Daarop liep de vrouw haastig heen om met haar man mee te delen en zeide tot hem, zie, de man die onlangs tot mij kwam, is mij verschenen. En Manoach stond op, volgde zijn vrouw. En bij die man gekomen zeide hij tot hem, zijt gij de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zeide, ja. Toen zeide Manoach, wanneer uitkomt wat gij gezegd hebt, hoe moet het dan de leefwijze en het werk van de jongen zijn? De engel des Heren zeide tot Manoach, de vrouw neme zich in acht voor alles wat ik haar genoemd heb. Zij mag niets eten dat van de wijnstok afkomstig is. Wijn of bedwelmende drank mag zij niet drinken en niets onreins eten. Zij moet alles in acht nemen wat ik haar geboden heb. En Manoach zeide tot de engel des Heren, wij zouden u gaarne hier houden en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach, al zoudt gij mij ook hier houden, van uw spijze zal ik niet eten. Maar indien gij het bereiden wilt, offer het als een brandoffer aan de Heren. Manoach immers wist niet dat het de engel des Heren was. Daarop zeide Manoach tot de engel des Heren, hoe is uw naam? Engel, wanneer uitkomt wat gij hebt gezegd, hebt, dan willen wij u eren. Maar de engel des Heren zeide tot hem, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar. Daarop nam Noach een geitenbokje en een spijsoffer en offerde dit op een rots aan de Heren. Toen deed hij een wonder. Terwijl Noach en zijn vrouw toezagen, terwijl de vlam van het altaar omhoog steeg naar de hemel, voer de engel des Heren op in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dit zagen, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde. De engel des Heren verscheen niet meer aan Manoach en zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het de engel des Heren geweest was. En Manoach zeide tot zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Maar zijn vrouw zeide tot hem, indien de Heere ons had willen doden, dan zou hij geen brandend en spijsoffer uit onze hand hebben aangenomen. En hij zou ons dit alles niet hebben laten zien en ons nu zulke dingen niet hebben laten horen. De vrouw baarde een zoon en noemde hem Simson. De jongen groeide op en de Heere zegende hem. En de geest des Heeren begon hem aan te drijven in Machane dan tussen Sora en Estaol.
Bedankt, Steven. Nou, het verhaal begint met dat de Israëlieten dus weer kwaad deden wat in de ogen des Heren. Kwaad in de ogen van God. Wat deden ze? Vooral, zij volgden de goden, de afgoden uit de omringende volken. En zo kwamen zij opnieuw, voor de zoveelste keer zou je haast zeggen, in de problemen. En de Filistijnen overheersten hen voor 40 jaar. Je hebt het net al gehoord. En zij riepen opnieuw tot de Heere hun God om hen te verlossen. Nou, dan was er een man uit Sora. Dat ligt daar. Dicht in de buurt van Jeruzalem. Ik dacht, ik zal dat even laten zien. Jebus en Salem samen. Tenminste, dat wil een beetje de overlevering zeggen. Dat is ongeveer waar Jeruzalem nu ligt. Dus zo dichtbij is dat. Hij kwam uit het geslacht van Dan, grappig, want Dan betekent rechter. Dus, en hij heette Manoach, en de naam van Manoach betekent rust, vertroosting. Mooie naam. En dan staat er, zijn vrouw was onvruchtbaar en zij kon geen kinderen krijgen. Vind ik altijd zo leuk hoe dat taalgebruik is in de Bijbel, soms dubbel. Hè? Ja, als je onvruchtbaar bent, kan je geen kinderen krijgen natuurlijk. Nou, haar naam is niet bekend en ik vind dat apart in deze situatie. Want een naam wordt vaak niet genoemd van iemand, omdat het niet interessant genoeg is. Maar ja, ik vind die vrouw hier een heel wat betere rol spelen dan Manoach. Maar goed, het is zo. Nou, een engel, een boodschapper van de Heer, verschijnt dan aan haar. En, ik snap het niet. Dat is niet het plaatje, maar dat is er tussenuit gehaald. Dan moet je ook 's morgens niet meer te veel aan je preek veranderen, maar goed, dat was even zo. Een boodschapper van de Heer verschijnt haar en de moeder van Simson die begrijpt gelijk van, oh wacht even, hier is wat aan de hand, ik moet opletten. En dan zie je hier ook weer die hoofdletters in de grondtekst terugkomen, J-H-W-H, Jehovah. Ik ben die ik ben. Het is de Heer zelf die haar bezoekt. En de engel des Heren, en die wordt dus ook, de Heer wordt vaak zo aangeduid, die is heel duidelijk, ik weet dat je onvruchtbaar bent, maar je zult zwanger worden en een zoon baren. En dan moet je eens proberen voor te stellen. Misschien heb je je afgevraagd, Ad, waarom lees je dat hele stuk? Dat verhaal van Simson, dat is wel bekend. Ja, daar is het hem nou juist. Dat kennen we wel. Maar moet je eens voorstellen, dat kennen we een beetje van, hè, van de zondagsschool van vroeger. Maar daar waren de verhalen heel anders. Daar was het een dappere man en hij ging eens even de Filistijnen te lijf met een ezelskaak. Hij verscheurde een leeuw en daar haalde hij de honing uit. Maar dat hij een Nazarene was en daar helemaal niet aan mocht zitten, aan een dode leeuw, ja, dat heb ik nooit gehoord. En hoe hij omging met vrouwen, hoerenbezoek. Ja, natuurlijk hoor je dat als kind ook niet. Maar er wordt dus een heel mooi verhaal van gemaakt van Simson. En er zit ook iets moois in. Maar dat mooie wat erin zit, is alleen maar dat wat erin zit, wat gekoppeld is aan God. En al het andere is menselijk. En Simson was gewoon een egoïst. En een dromer. En hij kon niet stilzitten. Ik denk dat hij ADHD had. Dat denk ik, want als hij samen met zijn moeder, vader en moeder naar Timna gaat, dan gaat hij van de weg af. Want ja, dat lopen met zijn vader en moeder, hij wil wat te doen hebben. Nou, dan komt hij een leeuw tegen, die verscheurt hij. Het is allemaal een beetje anders. En wat gebeurt er dan? Dan zegt die engel, je zult zwanger worden en een zoon baren. En dat zal een Nazirene zijn. Geen vrucht van de wijnstok, geen scheermes op zijn hoofd. Niet in aanraking met de dood. Wie weet wat Nazireë betekent? Nazireë betekent afgezonderde. Goed, Simson die zal dus een begin maken met de verlossing van Israël. En dat is toch een mooie zin, hè? Wat over Simson gezegd kan worden. Hij zal een verlosser van Israël zijn. En hiermee geeft hij dus ook natuurlijk een beeld van de grote verlosser. Jezus Christus, die ook op een bovennatuurlijke manier geboren zal worden. Ook met zo'n aankondiging. Simson mag begin maken met de verlossing van Israël. Hij mag een begin zijn van het licht dat de duisternis zal verdrijven. En eenmaal zal dat dus definitief afgemaakt worden. Dan zal het licht met een hoofdletter verschijnen. Simson staat aan het begin van Israëls verlossing. En hiermee is hij, zeg maar, een beeld van de eerste komst van de Messias. Hij is een beeld van Jezus in vernedering op aarde. Het goden gelijk zijn had hij niet als een roof geacht. Maar heeft de aanstalten van een mens aangenomen. Hij is aan hun gelijk geworden, ja zelfs tot in de dood. En dat is mooi. In Hebreeën 12 vers 1 staat dat ook zo mooi. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en verleider des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande achtende. Niet achtende. Dankjewel. Jezus is dus de naam die hij bij zijn geboorte kreeg. Maar Christus is de naam die hij bij zijn opstanding uit de dood kreeg. En Simson is dus niet het beeld van die verhoogde Christus. Nee, hij is het beeld van de vernederde Jezus. En dat moet je even goed begrijpen. De naam Christus is alleen weggelegd voor Jezus Christus. Jezus is zijn naam. Christus is een aanvulling van wie hij is. Nou, de moeder is onder druk, is onder de indruk van het bezoek. En zij weet ook dat dit niet zomaar een bezoek is, maar dat dit een bezoek is van een engel, van een engel Gods. En ze heeft het goed begrepen en ik denk beter dan haar man. Ik heb bezoek gehad, zegt hij, van een engel. Of zegt zij, zeer vreselijk. Niet eng of zo. Dat bedoelt ze daar niet en dat staat er ook niet. Het is ontzagwekkend. Snap je wat ik bedoel? Dus niet van, oh wat eng, maar wel van op je knieën gaan. Ontzagwekkend. En ik weet niet precies waar hij vandaan komt, zegt ze dan. Zijn naam heeft hij niet bekendgemaakt. En later maakt hij die naam nog steeds niet bekend, maar geeft hij wel een klein doorkijkje. En dan volgt vers 7. En dit is best wel een interessant vers. Dat is nog niet zo. Ja, ik zie het een beetje te rommelen, sorry, maar ik heb nog wat dingetjes aangepast. Ik heb er wat korter gemaakt. Nou, fijn, hè? Het is een interessant vers. Want als je kijkt naar de Nazireeën. Nazireeën was je bijvoorbeeld voor een tijdje. Een paar maanden of zo. Dan werd er aan jou gevraagd door God om een Nazireeën te zijn. En vanaf dat moment hield je je aan de geboden van het Nazireeënschap. En dat was na een periode, was dat weer afgesloten. Dan mocht je haar weer groeien, kon je weer een wijntje drinken. En mocht je ook doden aanraken. En dan zie je bij Simson dat het heel anders is. In de eerste plaats heeft hij geen keus. Hij wordt niet geroepen. Hij wordt aangewezen door God. Als iemand geroepen wordt door God, kan hij altijd nee zeggen. Simson kon geen nee zeggen. En hij werd Nazireër vanaf de samensmelting. Vanaf het moment dat hij een mens werd. Een beginnend mens werd. En hoe weet je dat? Nou, zijn moeder moest zich aan al die dingen houden waar een Nazireeër zich aan moest houden. Waarom? Omdat ze anders haar kind verkeerde dingen zou laten doen. Anders zou zij haar zoon besmetten. En ze houdt zich er ook aan. Wat een gaaf mens. Nou, Manoach wil die man ook wel horen. Wil hem ook wel zien. En hij wil ook weten van, nou, hoe zit het nou precies met het Nazireeërschap? Dat is natuurlijk ook een beetje vreemd als dat al over een kind gezegd wordt, dat nog niet geboren wordt. En hij wil gewoon een bevestiging. Dat van zijn vrouw alleen is blijkbaar niet genoeg. Nou, dat is ook welkom in de rij, zullen we haast zeggen. Want Gideon had dat ook met dat velletje wat 2 keer op het gras gelegd werd. Nou, en dan vind ik het heel opmerkelijk. Manoach wil natuurlijk, die vraagt aan God, mag die nog een keer verschijnen? Ja, aan wie? Aan Manoach natuurlijk. Hij wil hem zien. En wat gebeurt er? Dan verschijnt de engel aan de vrouw terwijl ze alleen in het veld is. Dat is wel grappig. Ik vond er wel een beetje, net zoals vorige week, een aanwijzing in zitten van het aparte karakter van de vrouw. Dat is geen onderdrukt mens of zo. Zeker niet. Daar gaan de vrouwen ook nog over praten in januari. De Joodse vrouw is een sterke vrouw. Maar die man die vindt het niet helemaal geweldig, zeg maar. Maar toch verschijnt die engel weer bij die vrouw en dan zegt ze, mag ik mijn man gaan halen? En dat mag. Heerlijk. En dan blijf ik het dus vreemd vinden dat er geen naam is van die vrouw. Ik ben er ook niet uit. Ja, er staat van alles. Ik heb heel veel erover gelezen, maar ik kom me daar allemaal niet in. Ik weet het echt niet. Heel apart. Want ze heeft zo'n goed karakter, zo mooi. En ze houdt zich ook aan alles. En maar geen naam. Heel apart. Want ja, dat spreekwoord, het mag geen naam hebben. Nou, dit mag wel naam hebben, hoor. Goed, dan verhoort de Heer dus dat gebed. En dan verschijnt die engel. En dan moet je even opletten. Want in de MBG staat er elke keer dat ze niets mag eten. Zij mag niets eten van de wijnstok dat afkomstig is van wijn of andere drank. Zij mag niet drinken van iets. Ze mag niet drinken, ze mag niets onreins eten. Zij moet alles in acht nemen. Nou, dat is zo van, hè, je mag dit niet, je mag dat niet, je moet dat. Maar dat staat er helemaal niet. Hier wordt één werkwoord gebruikt en dat is het werkwoord zullen. Zij zal niets eten, zij zal niet drinken en zij zal alles in acht nemen. Er ligt dus ruimte voor die vrouw om daar zelf ook een bepaalde invulling aan te geven. Niet een moeten, maar een zullen. En dat vind ik toch wel mooi, want bij moeten moet ik zeg maar denken aan het werk, aan werken, aan het werkwoord werken. En bij zullen moet ik veel meer denken aan het werkwoord geloven. Als je het gelooft, dan ga je het ook doen. Maar daar ben je dus zelf bij betrokken. Jij gelooft het en het is niet van moeten, maar het is van zullen. Prachtig. God is geen God van dwang, maar hij is een God van liefde. En in die liefde trekt hij ons naar zich toe. En dat is dus heel wat anders als gedwongen worden. Natuurlijk wel nadrukkelijk gevraagd, maar wel anders. Nou, volgens goed Oosters gebruik nodigt Manoach hem uit om te eten. Dus hij wil een maaltijd bereiden, blijft nog een poosje bij ons. Dan zullen we ook een geitenbokje voor u klaarmaken. Maar die slaat het aanbod af. Dat doe ik niet. Ik ga niet van jouw brood eten, staat er dan. Wordt ook niet overal vertaald. Ik zal niet van jouw brood eten. Maar, zegt hij, maak er dan een brandoffer van voor de Heer. En dan is het heel duidelijk dat Manoach, die bereidt dat dan en die legt dat op de rots. En dat was ook de verordening die er was. Op de rots werd er geofferd. Daar maakt hij dan het offer klaar met het hout en zo. En dan slacht hij het bokje. En als er een bokje geslacht wordt in het Oude Testament, als je dat ziet in de tempel, dan verwijst het slachten van zo'n bokje altijd naar het grote offer van het lam dat voor ons ook geslacht is. En dat is bij de kruisiging van Jezus op Golgotha. En het mooie is, als jij met dat, dus zoals Manoach, die komt met dat bokje, en dat is dan voor hem alleen, of dan samen met zijn vrouw, maar voor zijn gezin. Maar als Jezus naar het kruis gaat, is dat voor ons allemaal. En dan moet je toch even opletten, tenminste, ik heb daar toch iets in gezien, en ik dacht van, dat is toch wel opmerkelijk. Want ging het nou om het slachten van dat bokje? Wij zeggen dan, dat is heel belangrijk, want er moest bloed vloeien. Maar gaat het nu om het slachten van het bokje? Of is er iets anders? En ik zag, en daarom ook dat rots, dat het offer moest verhoogd worden, op dat altaar gelegd worden, ook in de tempel later. En dan zie je dat die rook opstijgt. En dat is zo belangrijk. Daar stijgt die engel ook, des Heren, ook mee op naar omhoog. En dat opstijgen, dat opheffen, is dus heel erg belangrijk. Het gaat niet alleen maar om het bloed dat moet vloeien, maar het moet ook verhoogd worden. Het moet de hemel bereiken. Dat zie je ook zo duidelijk in het offer van Kain en Abel. En ik weet vroeger bij ons op school, had je een plaat ook, zo'n grote plaat met zo'n stok boven en onder. En er was ook zo'n verhaal dan afgestemd. En ik weet het nog precies, dat die rook van Abel ging omhoog en van Kain ging niet. Dat bleef kringelen bij het altaar. Dat zit nog in mijn geheugen. Kain en Abel. Kain die geeft van wat hij heeft, wat de aarde opgebracht heeft. En Abel pakt een lammetje, het meest zuivere lammetje wat hij had. Nou, en dan zie je dus dat er bij Kain, daar wordt geen acht op geslagen, bij Abel wel. En later in Hebreeën wordt er ook nog over gesproken dat Kain ook eigenlijk op een verkeerde manier bezig was. Want hij zocht het onder tranen, Maar hij vond het niet. Die tranen waren eigenlijk niet echt van hem. En dat is ook wat er hier gebeurt. Dat God kijkt naar het hart van Abel en van Kaïn. Dus die afwijzing van Kaïn, die gaat niet van God uit. In de zin van, je ziet ook dat Kaïn later ook gezegend wordt door God. Hij krijgt wel een ander leven als Abel. En ik heb dan zoiets van, als ik dan daarnaar kijk, heb ik een beetje het idee dat het lijkt of God, zeg maar, dat onderscheid aanbrengt tussen die twee offers. En ik moest aan Elia denken. God steekt dan het offer aan. En God steekt dus wel het offer van Abel aan, maar niet van Kaïn. En als je dan ziet ook hoe dat verhoogd wordt en hoe dat omhoog gaat, dan zie je dat ook bij Jezus. Hij wordt eerst geslacht, vernederd, geslagen, aan een kruis. En dan staat hij op. En stijgt hij op naar de hemel, waar zijn discipelen bij zijn. En dat is het mooiste wat er is. Hij gaat zitten aan de rechterhand van de Vader. En dan kan hij die plek innemen en dan kan hij regeren. En dan wordt er ook wel eens gezegd dat dat een lieflijke geur is voor God, wat er opstijgt. Zeker met die offers van dankbaarheid of die reukoffers. Dat is een lieflijke geur. Als je kijkt naar de vernedering en het mishandelen en het aan het kruis gaan van zijn zoon, dan zeggen ze ook wel eens van dat zijn verhoging is. Nou, natuurlijk gaat dat kruis omhoog, maar dat is dan zeg maar zijn letterlijke verhoging op aarde. Maar dat is geen lieflijke geur voor God. God heeft daar zijn tranen gelaten. Maar die opstanding, dat was de lieflijke geur. Prachtig. Met zijn opstanding maakte Jezus het voor ons allemaal mogelijk om tot God te gaan. En dan krijgt hij het, als je dan ook kijkt naar de engel die bij Jacob komt, dan zie je hetzelfde. Hè? Hij krijgt ook geen naam te horen, maar hij krijgt zelf een nieuwe naam. Prachtig. En ook Mozes. Mozes vraagt ook naar de naam van God. En dan zie je dat God antwoordt eigenlijk met een opmerking van ja, ik heb eigenlijk geen naam. En God heeft ook geen naam nodig om zich te onderscheiden. Die naam zelf, Yahweh, ik ben die ik ben, is genoeg. Als je God ziet, weet je wie die is. Ik ben die ik ben. God heeft dus in wezen geen naam nodig. En misschien begrijpen we dat wel niet. Misschien is dat wel iets van van ons mensen, dat verschil, hè, dat God hoger is dan onze gedachten. Maar bij mij kwam het een beetje over van, ik ben die ik ben, ik heb geen naam nodig. Je weet toch wie ik ben? Kijk maar hoe ik handel. En, als je het echt wil weten, kijk dan naar mijn zoon. Hij is de afstraling van mijn wezen. Zo zoon, zo vader. Dan staat er in Johannes 1, vers 5, dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen, God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Dat is onze God. Dat is Yahweh, dat is ik ben die ik ben. In wie alleen maar licht is en geen duisternis. Maar Noach die gaat aan het werk, want hij moet dus een spijsoffer maken. Hij offert een bokje. Hij slacht het natuurlijk eerst en hij offert dat. En dan doet de engel een groot wonder. En dat kan eigenlijk ook niet anders. Want zijn naam is wonderbaar. Dat stond ook in de tekst. Dan moet ik even kijken. Nou, dat staat er dus niet, maar lees het maar na. Zijn naam is wonderbaar. En dat is zo mooi. We kennen allemaal wel dat vers, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En zijn naam zal zijn, wonderbare raadsman. Ja, dat kan, maar je kan ook zeggen, wonderbaar. Raadsman, die ruimte is er. En voor het woord wonderbaar is precies hetzelfde woord, pele of peli, dan wat hier gebruikt wordt. Prachtig. En terwijl die rook opstijgt dan, als ze dat aan hebben gestoken, nou, daar komt het plaatje. Dus nou kun je het helemaal zien, het plaatje. dan zie je ook dat die, dan zien ze dat die engel opstijgt in dat vuur met die rook naar boven. En die engel des Heren, die gaat in die rook naar boven. Ja, eigenlijk vereenzelvigt hij zich met, dat, met die rook. Op een gegeven moment is die ook weg. En hij stijgt met de rook van het offer naar de hemel. De opgestegen Heer verwijst naar de identiteit van de Messias. En voor het eerst in de geschiedenis, van deze geschiedenis dan, reageren Manoach en zijn vrouw hetzelfde. Ze vallen op hun knieën. En ze begrijpen het. Maar dan komt er wel een verandering, zeg maar. Want dan zegt die man van, oh, we hebben God gezien, nou, dan zullen we sterven. Dat was algemeen goed daar. En die vrouw zegt, dat kan niet. Dat kan niet, dat bestaat niet. Kijk nou eens wat er gebeurd is. Hij heeft ons bezocht. Hij heeft van alles tegen ons gezegd. Hij heeft ook gezegd dat we een kind zouden krijgen. Nou, dan bestaat het toch niet dat hij dan ons zomaar zal doden. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat zou heel raar zijn. En het klopt ook. Die vrouw wordt zwanger. Ze sterven niet. Ze krijgt een zoon. Ze noemen hem Simson. Zonneschijn. De Simson was een kind van de zon. Het licht dat opkomt van de dageraad. Er komt een nieuw begin voor het volk Israël. De verlossing is aanstaande. Simson hoeft alleen nog maar op te groeien. En in die zon, dat is wel mooi dat Simson zon heet, want Psalm 85 of 84, vers 12, wordt Jezus ook zon genoemd. U bent mijn zon en mijn schild. En dat is nog wel op meer plekken. En dan staat er dat Simson groeide op en dat de Heer hem zegende. Heerlijk als je zo op mag groeien. Dat wil ik wel. En de Heer, die heeft ook een plan met zijn leven. En dat plan, dat is dus dat hij het volk Israël zal verlossen. En dat komt eruit, omdat God het belooft. En als onderstreping zeg maar van datgene, ontvangt hij ook de geest. En de geest des Heren begon hem aan te drijven in Magandan tussen Sora en Estaol. Dat is zo mooi. Hij ontvangt de geest. En dit is dus het Oude Testament. Daar wordt de geest af en toe aan iemand gegeven. En in het Nieuwe Testament wordt hij aan ons allemaal gegeven. De NBG heb ik hier gebruikt en die is ook best wel zuiver. De andere vind ik wat zwak. Ik zeg niet dat het verkeerd is dat je een andere vertaling gebruikt. Maar het woord dat er staat, dat wordt ook wel vertaald met onrustig maken en opjagen. Dus die geest maakt hem onrustig. Zo van, en nou wil ik ook wat gaan doen ook. En dat is dus wat anders dan zoals het in andere Bijbels staat. En dat aandrijven, dat geeft ook wel weer aan. Hij wordt aangedreven om iets te doen. Er is iets in hem dat hem in beweging zet. En dat is ook zo leuk, dat zie je bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament exact hetzelfde bij Paulus. Dan loopt hij in Athene en dan ziet hij al die afgodsbeelden en het doet hem gewoon wat. Ik weet wel, als ik met Jan wandel door Rotterdam en we zien al die mensen die Jezus nog niet kennen, dan gebeurt er iets met Jan. Dan gaat er een vlammetje branden en dat wordt steeds meer. En moet je nou toch eens kijken, al die mensen. Nou, dat. En dat heeft dus Paulus ook als hij in Athene loopt. En dan gebruikt Paulus zo zijn verstand. Vind ik zo'n mooi verhaal. Hij laat zich aandrijven, maar hij gaat niet in de overdrijf. Nee, hij denkt, wacht eens even. Ik ga het op een goede manier. Ik pak een God van hun. En dat is de God met de onbekende naam. En die ken ik. En dat is de God van Israël. Dat is de God die werkelijk zal verlossen. En dan zie je ook dat er een gedeelte nadat hij weggaat met hem meegaat. Niet veel, maar wel een enkeling. Een enkeling. Ja, niet iedereen wees het gelukkig af. Goed, terug naar het verhaal. Dus een vrouw die geen kinderen kan krijgen, ontvangt bezoek van een engel en ontvangt een belofte. Een belofte met de verlossing in zich. Ze zal een zoon ontvangen. Simson is dus een type van de verlosser. En dan Simson, zijn naam nog even terug naar die naam, dat mag dan wel zon of zonneschijn zijn. Maar als je kijkt en als je het verhaal helemaal leest, dan zie je dat Simson geen zonnetje in huis was. Nee, zijn leven wordt gekenmerkt door schaduw en niet door de zon. Geweld, egotripperij, onrust, dood, overspel, hoeren, flitten met de vijand, noem maar op. Hij laat zich zelfs 2 keer verleiden om een geheim te vertellen aan iemand. En die 2e keer, dat vind ik ook zo gek, maar goed. Bij ons hebben we dat spreekwoord, hè. Een ezel stoot zich in het gemeen geen 2 keer aan dezelfde steen. Dat deed hij dus wel. En de 2e keer, dan doet die vrouw, ja, ik zou dan zeggen, dan flikt die vrouw 3 keer om iets bij hem te doen. En dan elke keer, oh, de Filistijnen. En dan maakt hij zich weer los. Nou, als dat 1 keer zou gebeuren, dan zou ik zeggen, joh, weet je wat jij doet? Ga lekker naar je moeder, als je me zo behandelt. Maar hij blijft bij haar en hij laat zelfs dus zijn haren afsnijden. Ja, dan kan je makkelijk zeggen dat het een loser is natuurlijk. Maar ja, dan blijf ik maar lekker bij mezelf. Ik vind het geen schoolvoorbeeld van een heilige. En zeker ook geen schoolvoorbeeld van een leven dat aan God gewijd is. En juist daarom vond ik het zo'n mooi verhaal. En vond ik het zo heerlijk om ermee bezig te zijn. Ha, fantastisch. Het is troostvol. Bij God mag je dus fouten maken. Wauw. Je hoeft bij God echt geen moraalridder of fantsoensrakker of hoe je het dan ook noemt te zijn. Om toch maar een instrument in de handen van de Heilige Geest te zijn. Nee, gelukkig. De Heilige Geest is blijkbaar groter, en ik blijf gewoon bij mezelf, dan mijn eigen correctheid. En ook groter dan mijn eigen wenselijke sociale gedrag. Het is genade dat wij leven. Dat komt hier naar voren. We kunnen het niet verdienen door nog een tandje erbij te doen. Of het nog eens een keer beter te doen. Of dan moeten we dit maar doen en dan moeten we dat maar doen. Je kunt de liefde van God en de genade van God niet groter maken door maar vooral je best te doen. Natuurlijk, we doen ons best. Zeker. Als gevolg van. Zeker. We willen niemand verdriet doen. Zeker de Heer niet. En ik heb vooral de laatste jaren geleerd dat de Heilige Geest dwars door mijn brave patronen heen waait. En dat hij werkelijk door alle mensen spreekt en handelt. Hij gebruikt ook randfiguren. Hij gebruikt ook vrije vogels, verslaafden, mislukkingen, misdadigers. Ik kreeg een appje van Peter Dijkstra en ik had het al gezien in een nieuwe oppakking. Ik weet niet of jullie hem al gezien hebben. Er staat een mooie, op een linkerpagina, een mooie blauwe kolom en daar staat deze foto bij. Links, zeg ik dat goed? Ja, links, dat is Peter Dijkstra. En die heeft in een Belgische gevangenis 7 misdadigers mogen dopen. Criminelen, zedendelinquenten, het zwaarste van het zwaarste. Daar werkt hij vanuit de Stichting Voorkom. En hij komt daar regelmatig. En hij had gevraagd van, mag ik die mensen dopen? En het mocht. 7 criminelen gedoopt. En God gaat met die criminelen verder. 7 Simpsons. Nou, of misschien niet. Hoe? In het hele verhaal van Simpson kun je, wanneer je wilt, Jezus en zijn manier van handelen terugvinden. In het boek van Simpson zie je dat Jezus niet veroordelend, maar reddend omgaat met allerlei figuren van laag allooi. En je ziet dat ook verder in de Bijbel. Ruige vissers, herders, hoeren, tollenaars, noem maar op. Dat zijn de mensen waar Jezus mee omgaat. En dan is het de Heilige Geest die aanvoert, net zoals de Heilige Geest die nog zo'n vreemdeling aanvoert. Johannes, de doper. Ook zo'n zonderlinge kluizenaar. Hij eet sprinkhanen en honing. Nou, die honing, dat is dan misschien wel lekker. En dan loopt hij ook nog eens rond in een kamelenharen mantel. Nou, ik zeg niet dat wij allemaal dus nu zonderlingen en dat soort dingen moeten gaan doen. Omdat die geest dan optimaal kan werken. Zo is het niet. Ik denk dat we uit dit verhaal kunnen opmaken dat werkelijk iedereen meetelt. En dat iedereen mee mag werken. En ik denk dat dat komt omdat het kind waarvan wij de geboorte over ruim 2 weken vieren, omdat dat kind voor werkelijk iedereen gekomen is. Niemand uitgezonderd. Als iemand nee zegt tegen Jezus, dan is dat zijn vrije wil. Maar Jezus zegt, ik ben niet zomaar voor een clubje of zo. Ik ben voor iedereen gekomen. Heerlijk. En ik hoop dat we oog hebben voor die ruimhartige liefde van Jezus. En als je het goed leest ook in dit verhaal, kun je het ook zien. Wij kunnen Jezus niet opsluiten. Ik kan dat niet in mijn manier van leven. Nee, hij stijgt daar ver bovenuit. Het gaat erom dat we de geest zien werken. En soms is dat in een incorrect leven. Soms is dat in de incorrecte en soms misschien beschamende kant van mijn eigen leven. Wij mogen Simson zien in ons eigen leven en in de mensen om ons heen. En soms is Simson ook een richter die in mij en in jou werkt. En af en toe de Filistijn in ons leven een schop onder zijn kont geeft, omdat we het zelf niet doen. Simson mocht er zijn. Onlangs. Simson mocht er zijn. Simson mocht geboren worden. Ja, aan zijn moeder werd zelfs een belofte gegeven. En hij hield zich er niet aan. Hij dronk op de bruiloft, want het was een drinkgelag. Dat kun je uit het woord opmaken. Hij raakte die dode leeuw aan. Hij liet zijn haren afscheren. En toch gebruikte God hem. Heerlijk. Want God belooft en Simson komt. God belooft en Jezus komt. Amen.